Je ziet het zo voor je ogen gebeuren, dat jonge stelletje, hoogzwanger. Vaak wordt het voorgesteld dat Jozef dan vooruit loopt en Maria gezeten is op een ezelin. Begin van de avond, Bethlehem arriveren. Van deur tot deur gaan, kloppend en vragend of ze daar in ieder geval die nacht mogen overblijven. En overal bot vangen. De een zegt vriendelijk nee, de andere zegt bits nee. Een derde doet de deur zonder iets te zeggen dicht. En dat ze dan uiteindelijk worden doorverwezen bij een herberg. Een herbergier die dan misschien nog wat tegemoet wil komen. Ondanks dat zijn gastverblijf ook uitpuilt van de mensen die natuurlijk ook in Bethlehem zijn samengekomen. Vanwege die volkstelling. De opdracht van de keizer Augustus. En dat hij dan hun aankijkt, misschien ook wel een beetje medelijden heeft met haar. Zegt, nou ja, goed voor deze keer, er is nog wat plaats beneden in de herberg. Daaronder, daar worden de dieren opgevangen. En daar kun je dan die nacht doorbrengen. En dat Maria en Jozef eindelijk natuurlijk opgelucht en blij de spulletje daar uitpakken. En dat ze daar in die nacht bevalt van Jezus. Je ziet dat zo voor je ogen gebeuren, of niet? Zo wordt het in ieder geval vaak verteld. Allerlei variaties. Maar zo is het niet gebeurd. Allereerst is het zo niet gebeurd omdat we Jozef vanuit het woord leren kennen als een nuchtere, verantwoordelijke man. Die zijn werkplaats niet heeft opengehouden een paar dagen tot voor de uitgerekende datum van zijn aanstaande vrouw. Maar die ongetwijfeld veel eerder al op stap is gegaan. Ook omdat hij natuurlijk op zijn klompen kon aanvoelen en dat ook voorzag dat Jeruzalem, dat Bethlehem uit zal puilen van de vele mensen die terug werden gestuurd door de keizer in Rome naar hun geboortegrond. En hij maanden de tijd heeft gehad om daarin ook zijn voorzorgsmaatregelen te treffen. Het is ook Lucas die op geen enkele manier de indruk wil wekken dat het zo is gegaan. Op het allerlaatste moment strompelen die twee dan Bethlehem binnen. Van deur naar deur. En belanden uiteindelijk in een stal. Wat er wel staat in het evangelie, en ik wil dat maar gewoon ook even met u lezen. Er staat, en ik lees met u vanaf vers 4. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad van Nazareth naar Judea, tot de stad van David die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En dan komt het, en het geschiedde als zij daar waren. Ze waren daar. Dat de dagen vervuld werden. De laatste periode van de zwangerschap van Maria brachten ze beide door in Bethlehem. Dat zij baren zou. Zij baarde haar eerstgeboren zoon, wond hem in doeken, legde hem neder in de kribbe. En dan pas zegt Lucas, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Niet eerder, maar nu pas, rondom de geboorte van hun kindje, wordt duidelijk dat er voor hen geen plaats is in de herberg. Het is dus iets anders gegaan dan dat we misschien in gedachten hadden. En daarom is het eigenlijk ook veel aangrijpender. Het waren geen twee jonge mensen die van deur tot deur door Bethlehem gingen. De dag voor Jezus geboorte. Het waren twee jonge mensen die op tijd in Bethlehem waren gearriveerd. En toen de komst van de zaligmaker zich aandiende, was er voor hen, Jozef, Maria en het te geboren kindje, geen plaats. Kijk, dat komt dan ook meteen anders over. Of dat je staat voor een gesloten deur en moet doorlopen. Of dat je de deur wordt uitgezet. Omdat er voor jou geen plaats is. Wanneer er een kleintje op komst is. Het is trouwens ook aangrijpend als we ons even verplaatsen. En meerdere onder ons zich herkennen dat ook wel even in de cultuur van het Midden-Oosten. Waar gastvrijheid een van de belangrijkste normen is, nu nog steeds. Zeker als het gaat om iemand die behoort tot je eigen groep, tot je eigen stam of tot je eigen volk. En op al die dingen mag Jozef en wellicht ook Maria, of ze afkomstig is uit de stam van Juda, dat later de evangelisten in het midden, in ieder geval Jozef wel, op al die dingen mogen Jozef en Maria rekenen. Ze zijn op hun geboortegrond. Ze kunnen een appel doen op nabestaan, familieleden. Jozef kan met één ogenblik bewijzen dat hij hier thuis hoort. Dat is ook de reden waarom hij naar Bethlehem is gegaan in opdracht van de keizer van Rome. En hij hoeft alleen maar met een paar korte woorden uit te leggen wat de situatie is van die twee. Namelijk dat zijn vrouw over enkele weken uitgerekend is. En in deze cultuur gaat dan als het ware vanzelf de deur van binnenuit open. En word je gewoon binnen gehaald. Wordt er plaats voor je gemaakt. Moeten anderen wellicht voor je inschikken. En is er zeker oog voor de kwetsbaarheid van een hoogzwangere vrouw. En een klein kindje dat zometeen geboren gaat worden. Lucas wil met die uitdrukking ook heel sterk benadrukken. Er was voor hen geen plaats, dat je het om moet draaien. Door het ook zo te lezen. Er was voor iedereen plaats in Bethlehem. Behalve voor hen. Er staat niet dat het was overvol in Bethlehem en daarom was er voor niemand meer plaats. Er kon niemand meer bij. De mensen werden doorverwezen naar naburige plaatsjes en moesten van daaruit dan maar de stap zetten naar de Romeinse overheid om te bewijzen dat ze in Bethlehem uiteindelijk thuis hoorden en dat dat een geboortegrond was. Nee, bij wijze van spreken kon er nog 200 man gemakkelijk bij. Maar niet deze drie. Voor hen geen plaats. Zelfs niet in de herberg. Het symbool in deze tijd voor gastvrijheid. Kun je bij de mensen thuis niet terecht, dan is er nog altijd ergens een herberg te vinden. Maar een waard is die zo zijn brood verdient. Die er ongetwijfeld ook wat brood in heeft gezien voor een langdurig verblijf van deze gasten. We herbergen het symbool van open deuren. Het symbool van opvang. Het symbool van zorg. Het symbool van geborgenheid. En ook daar was voor hen geen plaats. Terwijl bij wijze van spreken Jozef en Maria naar beneden werden verwezen. De benedenvloer was vaak de stal waar de dieren werden opgevangen. Ging de deur boven voor andere gasten gewoon weer open. Wat zit er eigenlijk achter? Hoe moeten we dit nu eigenlijk duiden, gemeente? Is dat een brute vijandschap? Onbeschofte brutaliteit? Komt het misschien omdat Jozef zijn mond voorbij heeft gepraat in de herberg en heeft uitgelegd dat ze niet zomaar een kindje verwachten, maar een uniek kind staat te komen? Heeft hij iets verteld van die droom, die engel? Is het Maria geweest die op een onbewaakt moment zich een aantal woorden heeft laten ontglippen en heeft duidelijk gemaakt dat ze een heilig kindje meedraagt? Waarvan de engel Gabriel had gezegd: het is de zoon van de Allerhoogste, de zoon van God. Dat dat tumult gaf in die herberg. Dat die herberg hier dan zoiets had van: laten we maar wat afstand gaan nemen. Ze hebben helemaal niets verteld. Het gebeurde gewoon. Misschien wel op een hele vriendelijke manier. Maar toch wel met dwang. Het lijkt me beter dat jullie even naar beneden gaan. Er werd ongetwijfeld niet met de vuist op tafel geslagen, maar met een zachte hand werden ze buiten de deur gezet. Voor jullie geen plaats. Trekt alleen maar heel even door, gemeente. We zijn vanmorgen samengekomen rondom het kerstevangelie. Ik kijk toch even met u terug op de achterliggende maanden. Hoe gaat dat nou, jongelui, de Heere buiten je leven houden? Dat geldt trouwens ook voor andere mensen. Dat gaat doorgaans heel vriendelijk. Zonder dat je daarvan met de vuist op tafel hoeft te slaan. Het komt je nu even niet uit. Van de week heb ik wat andere dingen aan mijn hoofd. Je gaat de kerk uit en je wordt meteen in beslag genomen door de drukte van het gezin. Vader maakt op zondagavond zijn overweging en denkt: als ik er nu aan ga beginnen, de deur open en de Heere binnenlaat, ja, wat trek ik dan overhoop in mijn gezin? Het was wel een mooie preek. Dominee preekte toch wel bewogen, hè? Maar aan het einde van de week vroeg je jezelf af: waar ging de preek ook alweer over? En dan hebben we voor de rest helemaal niets verkeerds gedaan. We deden gewoon ons ding. Maar voor hem was er geen plaats. Heel de wereld kon binnenlopen zonder te kloppen. Er was er in die achterliggende maanden één die wel buiten moest blijven staan en moest kloppen om binnen te komen. En misschien zijn we het heel vriendelijk, of we zeiden helemaal niets. Maar het kwam er hierop neer: voor u geen plaats. Dit is de rauwe werkelijkheid van het kerstevangelie, gemeente. Geen dranghekken in Bethlehem die leiden naar een stal. Geen verkeerspolitie om het verkeer te regelen. Geen bordjes aan de lantaarnpalen, die kant moet u op. Geen plaats voor hem. Weet u wat mij nou zo aangreep in de voorbereiding? Ik zeg het maar gewoon in de taal van deze beelden die hier Lucas 2 ons aanreikt. Dat God zich buiten de deur laat zetten. Hij laat het gebeuren. Ik lees geen stem van protest, Jozef en Maria die samen in het geweer komen. Ik lees ook niet van een engel die 's nachts in een droom aan de herbergier verschijnt, zodat die man terugkomt op zijn voorgenomen besluit. Het blijft stil van Gods kant. God laat het gebeuren. Hij laat het toe dat zijn zoon buiten de deur wordt gezet. Door wordt verwezen naar stro, een stinkend vertrek. Hij laat het toe dat zijn zoon daar geboren wordt. En laat het toe dat de gave van Gods heilige liefde gelegd wordt in een voederbak, uitgelebberd door de schapen en de ossen. Hier tekent God zijn eenzijdige liefde. En hier tekent de eenvoud van de Zoon zich ten voeten uit. Reken niet op een ontvangstcomité. En hij verwacht geen hoog bezoek. Hier wil hij geboren worden. Op een plaats achter een deur die voor hem dichtging. Op een plaats waar niemand hoeft te zijn. Omdat er in heel Bethlehem plaats is voor iedereen. Behalve voor hem. Op een plaats waar niemand zich thuis voelt. Want het is een woning voor de dieren. En niet voor de mens. Daar laat de Zoon van God zich leggen in een voederbak. Dat Lucas met die uitdrukking aan het slot van vers 7 niet zomaar een opmerking in de marge maakt om wat sfeer te creëren rondom het kerstevangelie. Helaas wordt het vaak zo gebruikt, misbruikt. maar daarmee ook iets voor ogen heeft in zijn evangelie, wordt duidelijk als we langzaam maar zeker verder gaan lezen in het kerstevangelie en ook hem gaan volgen op de voet, hoe de Zoon van God zich openbaart onder de mens. Opvallend is dat wanneer de Heer Jezus geboren is en voor het eerst ook weer in het openbaar verschijnt op volwassen leeftijd, dat zich dan eigenlijk hetzelfde gaat herhalen en daardoor wordt Lucas 2 vers 7 nog scherper ingekleurd. Ik denk aan het moment dat de Heer Jezus in Nazareth voor het eerst ook gaat preken. Lucas 4 is de enige plaats waar dat wordt beschreven. De Heer Jezus neemt dan de schrift in zijn hand, opent de rol van Jesaja, leest het gedeelte dat aan de beurt is, houdt een korte preek, maakt de toepassing. Heden is dit woord in uw midden vervuld. Ik ben het over wie de profeet spreekt. En direct komt daar overheen de reactie. Voor hem geen plaats in Nazareth. Eruit. Hoeft u nooit meer een voet binnen te zetten. En ook geen plaats in dit leven voor hem. Ze willen hem doden. En daarmee is de toon gezet. Geen plaats in de plaats waar Jezus opgegroeid is. Is deze niet Jezus, de zoon van Jozef? Zijn werkplaats zit hierachter, een paar straten verder. Wat verbeeldt die man zich? Volgend moment, ook iets wat Lucas vooral uitlicht uit Jezus' leven, is wanneer de Heer Jezus aan het preken is en een paar mensen dat huis binnenkomen, zo tussen die mensen zich doorwringen omdat ze Jezus iets willen zeggen. En ze fluisteren het in hem oor. Je moeder staat buiten. Ze wil je spreken. En het kind rondkijkt. Hij zegt, wie is mijn moeder? Wie zijn mijn broers? Wie zijn mijn zus? Omdat hij weet dat in zijn familie geen plaats voor hem is. De evangelisten zeggen het ook. Ze geloofden niet in hem. Dat zijn familie tot bekering komt, gebeurt pas na Paas. Maar niet na kerst. Geen plaats in zijn geboortegrond, Bethlehem. Geen plaats in de woning waar hij opgegroeid is, Nazareth. Geen plaats in de familie waar hij thuis hoort. Geen plaats in de plaats waar het huis van zijn vader staat. Het is opnieuw Lucas die dat beschrijft. Als hij vertelt dat Jozef en Maria in Jeruzalem zijn geweest en op de terugweg erachter komen dat ze Jezus zijn kwijtgeraakt. Na dagen zoeken treffen ze hem aan in een van de bijgebouwen van de tempel. Ze vallen met de deur in huis. Maria is het die het zegt, kind, we hebben je de hele tijd gezocht. En let u even op de reactie van dat kind. Je hoeft hem niet te zoeken. Ik was thuis. Jij was verdwaald. U weet het toch? Dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Dit is het huis van mijn vader. Ik was al dagen thuis. En dat onbegrip van zijn moeder hem los scheurt van het hart van zijn vader. Ze nemen hem mee bij de hand uit het huis van zijn vader. Want daar hoort hij niet thuis. Het is dus een grondtrek in Jezus' leven. Geen plaats. Dat begint bij de kribbe en eindigt bij het kruis. In de stad van God was geen plaats voor een zoon van God die zich liet nagelen aan het kruis. En daarom moest dat buiten de deur, buiten de poort gebeuren. Is dat ook niet de verzuchting die Jezus op enig moment tijdens zijn leven zegt? De vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nest. De zoon des mensen heeft niets. Ja, een steen. Waarop hij zijn hoofd kan leggen. Geen plaats. Waarom laat God dit gebeuren, gemeente? En met het stellen van die vraag raken we het hart van het kerstevangelie. Het overkomt de zaligmaker niet. Hierachter schuilt ook Gods hand. Wel, in de eerste plaats om daarmee duidelijk te maken dat de gave van Gods zoon een eenzijdige liefdesgave is. Wat Gods bijzondere liefde ook uniek maakt. Deze liefde is niet afhankelijk van wederliefde. En blust uit wanneer de liefde van God niet beantwoord wordt door de andere kant. Er kan wel eens gebeuren dat je verliefd raakt op iemand, maar dat het geen antwoord krijgt. Maar deze liefde tekent zich nog scherper en heerlijker af. Hoe nadrukkelijker en hoe indringender het naar de Heere Jezus toekomt tijdens zijn leven. Voor jou geen plaats. Dat God zich niet laat leiden door die reactie. Maar ik zeg het maar heel menselijk, gewoon in alle rust zijn eigen lijn trekt. Onafhankelijk van wat er om hem heen gebeurt en hoe mensen op Gods zoon en op Gods liefdesgave reageren. Het tekent ook de rijkwijde van Gods liefde. Een liefde die zo ver reikt dat het zelfs buiten de deur van ons leven te vinden is. Een liefde die niet wordt afgegrensd door onze deuren. En niet afhankelijk is van de vraag of wij die deur voor de Heere openzetten. Maar een liefde die juist zichtbaar wordt als alle deuren dicht zijn gegaan voor hem. Een liefde die juist tastbaar is en bereikbaar is. Als iedereen van tevoren heeft gezegd, iedereen is welkom, maar u niet. Een liefde die zich dus daarom ook wil laten vinden, omdat deze liefde zich niet wilt laten opsluiten. In wat voor huis en in wat voor leven dan ook. Maar voor iedereen toegankelijk wil zijn. Het is Lucas die dat element er ook uitlegt. Wanneer hij op een sobere wijze beschrijft hoe de Zoon van God geboren wordt in een stal. En als eerste de kraamvisite tekent. Die uitgenodigd door de hemel zich wil laten overtuigen van wat ze gehoord hebben in de velden van Bethlehem. En het nu ook met hun eigen ogen willen zien. Komt, laat ons zien het woord dat de Heere ons heeft verkondigd. Dan zijn het juist de herders die thuis horen in een stal. Dat is hun werkplek. Hun dagelijkse omgeving. Als u en ik binnenwandelen in een stal, dan zeggen we misschien als eerste tegen elkaar van, Wat ruikt het hier, hè? Je kijkt even naar je kleren. Maar deze herders lopen naar binnen omdat dat hun thuis is. Waarmee God zijn liefde openbaart in het dagelijkse leven van gewone mens. Niet in een synagoge of een tempel waar je eerst je zondagse kleren voor aan moet trekken. Niet in een rentjeshuis in Bethlehem waar je eerst aanbelt en moet kijken op het naambordje wie woont hier en gaat die deur daarom wel voor ons open. Maar midden in het gewone leven van gewone mens legt God de gave van zijn liefde neer om het beschikbaar te stellen voor een ieder die komt. En wil en neemt water en brood om niet. Daarom moet de Zoon van God daar geboren worden. Om midden in het dagelijks leven, zonder drempels, zonder voorwaarden, toegankelijk te zijn voor een ieder. En dat hij dat wil zijn, dat bewijst opnieuw de evangelist Lucas in zijn evangelie. Geen plaats voor hem. En daarom plaats voor iedereen. Het is Lucas die dat voortdurend eruit ligt uit het leven van de Heer Jezus, dat de zaligmaker oog heeft voor mensen die aan de zijlijn van de samenleving zijn komen te staan. Die ergens tot ongastvrije mensen zijn neergezet. Ik noem zomaar weer even wat voorbeelden, gemeente. Ik denk aan het moment dat de Heer Jezus gaat rondwandelen door Israël en gaat verkondigen. En in een van zijn preken is het de zaligmaker zelf die dat moment er even uitlicht door twee mensen tegenover elkaar te plaatsen, de tollenaar en de fariseer. Die fariseer voelt zich kind aan huis in de tempel, staat ook op de eerste rij, gereserveerd voor VIP's. Zo voelt hij zichzelf ook erg belangrijk. En dan komt aan God vertellen in zijn gebed hoe goed hij het doet. En hij is de Heer ook dankbaar. We geven dan natuurlijk ook een draai aan dat we door Gods genade in ieder geval niet zo zijn geworden als die tollenaar er helemaal achteraan. En aan heel de houding van die tollenaar is te merken dat die man zich eigenlijk daar niet thuis voelt op dat tempelplein. Hij wil liever niet gezien worden. Hij staat achteraan. En het enige wat hij zegt, o God, wees mij zondaar genadig. Hij plaatst zichzelf erbuiten bij God. En dat valt Jezus nu juist op. Omdat hij één is geworden met ons voor dit soort mens. Nog zo'n voorbeeld. Geen plaats voor haar. Dat dacht Simon de Farizeeën toen hij die vrouw zag binnenschuiven. Lucas beschrijft dat in zijn evangelie. En hij zegt het niet, maar denkt het wel. Als Jezus weet wie die vrouw is, dan was ze al lang de deur uitgezet. Die vrouw voelt zich niet thuis bij Simon, maar wel achter Jezus' voeten. En als Jezus Simon aanspreekt, dan zegt hij: Simon, jij hebt mij ook buiten de deur gezet. Iedereen kreeg een ontvangst. Behalve ik. Wat heb je daarmee willen zeggen zonder woorden? Nou, geen plaats voor u. En kijk eens naar die vrouw. Zij heet mij welkom in haar leven. Ze wast mijn voeten. Gastvrijheid. Ze zalft me met olie. Teken van welkom. Daarom moest dit gebeuren in Lucas 2. Zodat Jezus voor mensen die geen dak boven hun hoofd meer hebben, ook niet in godsdienstig opzicht, een dak kan bieden in de geborgenheid van zijn leven. Door mensen te laten wegschuilen achter hem. En zo hen een plaats te geven bij God. Is dat niet de troost van het kerstevangelie, gemeente? Dat hij niet juist alleen daarom een van ons moet worden, een teer klein kindje liggend in de kribbe. Maar dat van meet af aan ook duidelijk wordt wat de bedoeling is van dit kind. Het openbaart Gods unieke liefde in een wereld verloren in schuld. Een liefde die vanaf het allereerste begin onvoorwaardelijk en onbegrensd en zonder bodem neergelegd wordt in de verlorenheid van ons leven. Op een plaats waar u en ik vriendelijk voor bedanken. En waarvan God nou zegt: dit is de enige plaats waar de gave van mijn liefde neergelegd kan worden. Omdat het dan buiten handbereik van u en mij komt te liggen. En beschikbaar is voor een ieder die zijn handen uitstrekt naar de kribbe. Om het kind te ontvangen, te omhelzen en toe te eigenen. En daarom werd het neergelegd in die kribbe. Wil ik met u aan het slot van deze preek nog even Lucas 2 vers 7 lezen. Kijkt u met me mee. Er staat: en zij baarde haar eerstgeboren zoon. Wond hem in doek. Legde hem neder in de kribbe. Omdat voor hen, en als ik Lucas goed heb begrepen, gemeente, mogen we vanmorgen ook lezen. Omdat voor hem nergens plaats was. Zelfs niet in de herberg. Maar realiseert u zich ook wat er nu gebeurt? Als hij op deze plaats door God wordt neergelegd. Als de staldeur naar binnen open waait. Als er geen bel is waar je hoeft te drukken. Als er geen klopper is waar je op de deur mee kan bonken. Maar dat er een God is bij die kribbe die zegt: hier is nu plaats voor iedereen. Dan dwingt dit kind zonder woorden vanmorgen u en mij een keus te maken. Of de deur ging misschien vanmorgen tijdens het preken al langzaam maar zeker dicht. Geen plaats voor de gave van Gods liefde. Of het evangelie wordt gehoord door u en mij. Vanuit het besef. Ik wees hem de deur. Zet hem buiten de deur. Maar nu gaat van Gods kant de deur voor mij. Wagenwijd open. Klinkt het ook op deze eerste kerstdag voor u. U is heden geboren. De zaligmaker. Welk is Christus de Heer? En dit is voor u het teken. Je treft de maan. Liggend in een kribbe. Gewonden in doeken. Waar in Bethlehem? Nou, niet op dat adres. Maar op een unieke plaats. Het is de enige plaats waar niemand wil zijn. En daarom iedereen welkom is. Amen.